Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 10. Zodra het door de boomgaard stromende water de achterkant van het huisje bereikte, had Gerrit Gravels zijn kippen en geiten uit hun hok gejaagd, de hond van de ketting losgemaakt en was toen weer naar zijn huisje teruggekeerd. Ben je klaar, Drui? Vraagt hij. Op haar bevestigend antwoord neemt hij de met dekens en kleren volgestopte korenzak op de schouder, terwijl ook Drui grijpt naar een gereedstaande zak van kleinere omvang, waarin ze enkele broden, boter, kaas, een grote kruik melk en nog wat kleinigheden, waaraan ze bijzonder gehecht was, heeft geborgen. Niets meenemen wat we maar enigszins messen kunnen, Drui, waarschuwt Gerrit. Als het water hoog stijgt, kunnen we toch niets redden. En komt er maar een paar voet in ons huisje, dan is het nergens beter bewaard dan op de plaats waar het nu ligt. Het houtvuur brandt nog helder onder de schouw. De omhoog lekkende vlammen werpen een rood schijnsel op de gladde, witgekalkte wand van de tegenoverliggende muur. En dat doet de vergulde lijst van het spiegeltje blinken als louter goud. Rustig tikt de oude staartklok en het is binnen in het lemen huisje zo echt gemoedelijk en warm. Maar buiten loeide stormwind met onverminderde kracht. De woeste regenvlagen striemen omlaag en achter uit de boomgaard golft het zoute water en omringt in een oogwenk de woning van de bouwknecht. Kom, Drui, we moeten gaan voor het te laat is, zegt Gerrit en grijpt de hand van zijn vrouw. Nog eens laat ze de blik gaan over haar eenvoudige spulletjes, die haar zo dierbaar zijn. En ze kan het niet voorkomen dat tranen haar in de ogen dringen en een snik welt op uit haar borst. O Gerrit, dat we zo ons huisje moeten verlaten, is toch wel hard. Blijf kalmer, Drui. Als we er met Gods hulp het leven afbrengen, zal er immers voor ons nog wel weer een huisje te vinden zijn. Nauwelijks heeft Gerrit dit geruststellende antwoord gegeven, of hij ontsluit de deur en trekt zijn vrouw mee, daarbuiten waar het koude water gelijk hun klompen vult. Drui, anders altijd zo kalm en beraden, dringt nu angstig tegen haar man aan. De hele omtrek is als het ware veranderd en door het regengordijn zien ze niets dan water om zich heen, zowel naar de zeekant als landinwaarts. Droevig klinkt het klokgelui uit de toren van Doornspijk hun in de oren. De bouwknecht merkt heel goed hoe bevreesd en angstig zijn vrouw is. Hij buigt zich tot dicht bij haar oor en fluistert: denk nu vooral nu aan wat ik voorgelezen heb uit de psalm. Gij zult niet vrezen voor het verderf dat op de middag verwoest. Tot u zal het niet genaken. U zal geen kwaad wedervaren. Maar de vrouw kan de angst die haar aangrijpt bij de aanblik van de wild bruisende vloed niet zo snel overwinnen. En snikkend roept ze uit: we zullen verdrinken, Gerrit. Laten we liever teruggaan naar ons huisje en op zolder klimmen. Zo hoog zal het water toch niet komen. De bouwknecht hoort slechts haar laatste woorden. Zoveel mogelijk met zijn reuze gestalte voor haar, de wind opvangend, steekt hij in schuine richting het erf over. Aanvankelijk recht op de voordeur van de hoeve aanhoudend. Maar als hij de zwaarste winddruk kwijt is, buigt hij rechtsaf en bereikt ongehinderd de voet van de hooiberg. Tussen vier lange stevige sparren was de hooimassa in de zomer opgetast. En die vier sparren waren van boven verbonden door een spits toelopend rietendak, dat het hooi voor nat zou worden bewaard. Gerrit Gravels had zelf het hooi opgetast en hij weet dat een goed en deskundig samengestelde hooiberg vaak meer winddruk kan doorstaan dan de muren van een huis. Daarom had hij niet de minste moeite gedaan om de hoeve binnen te komen, hoewel hij geen ogenblik twijfelde of boer van Guilen hem zonder meer zou hebben toegestaan. Een lange ladder, die tot bovenaan reikt, maakt het mogelijk het hoogste gedeelte van het hooi te bereiken. En vanmorgen vroeg, toen het nog donker was, had Gerrit de zware ladder met zorg zo gezet dat men bij het beklimmen geen last had van de wind. Hier voelt Trui haar angst wat wijken. Aan deze kant staat men volkomen gedekt voor wind en regen. En het water heeft nog maar net de voet van de hooiberg bereikt. Als ze achter een blik op de hoge ladder slaat, komt de angst weer boven dat ze nooit zo hoog zou kunnen klimmen. Daar kom ik nooit bovenop, Gerrit, zegt ze angstig. Maar haar man stelt haar gerust. Ik heb overal op gerekend, Trui. Wacht jij nu maar even, totdat ik de zak bovengebracht heb. Dan kom ik jou halen en daarna de geiten. De ladder buigt onder het gewicht van de zware man. Maar met jeugdige vlugheid klimt hij naar boven, werpt daar zijn zak in het hooi en haalt er een stuk opgerold touw uit, dat hij vaak gebruikte als er op de hoeve bomen moesten worden gerooid. Onmiddellijk daarna daalt hij de ladder weer af en in dat korte ogenblik is het water al gestegen tot de eerste sport. Je ziet de Trui, zegt de bouwknecht, we hebben geen tijd te verliezen en let nu goed op, dan zal het je gemakkelijk genoeg vallen om boven te komen. Gerrit bindt nu het ene einde van het touw onder de armen van zijn vrouw vast en gaat dan met het andere eind naar boven, omdat hij ervoor zorgen wil niet tegelijk met zijn vrouw op de ladder te staan, uit vrees dat dan het gewicht te zwaar zou worden. Klim nu maar gerust omhoog en wees niet bang. Er kan niets gebeuren, ik heb je goed vast. De doeltreffende voorzorgsmaatregelen van haar man schijnen de vrees bij Trui grotendeels te hebben weggenomen. En voor ze het weet, is ze boven op de hooiberg. Onder de zware rieten kap, die op haar volkomen de indruk maakt van een stevig huisdak. Droog zitten we hier wel, merkt Gerrit op. Zodra ze in het midden van de hooiberg een veilig plakje heeft klaargemaakt en ruimte hebben, we ook genoeg, het tocht alleen verschrikkelijk hier. Dadelijk, Trui, zal ik dat verhelpen, luidt het antwoord. Maar eerst moet ik zien of ik de geiten kan redden. Opnieuw gaat de bouwknecht de ladder af. Blatend en bibberend van kou staan de arme geiten beneden aan de voet van de hooiberg. Terwijl Turk al herhaaldelijk heeft geprobeerd om de ladder op te klemmen, maar zijn poten kunnen echter geen houvast krijgen op de smalle bovenkanten van de sporten. Als Gerrit met het touw weer beneden is, moet hij met geweld de hond van zich afduwen. Hij grijpt een van de geiten bij de horens, knoopt het touw vast achter de voorpoten van de angstige dier en klimt dan met de handen aan de ladder en nou aan het andere eind opnieuw naar boven. Niet te dicht bij de kant komen, Trui, waarschuwt Gerrit, zijn vrouw, die naast hem wil komen staan. Dan trekt hij zonder onderbreking de aan het touw hangende geit naar boven. Als hij de tweede haalt, staat het dier al tot de buik in het water. En Tur klampt zich jankend vast aan de ladder. Totdat ook hij wordt opgetrokken. Zo is dan de hele levende haven veilig boven. Gerrit, hoor toch eens hoe akelig die koeien loeien in de stal. Het is toch verschrikkelijk dat er door boer Willem niets wordt gedaan om zijn kostelijk vee te redden. Ik weet zeker dat het jou heel erg aan het hart gaat. Aanvankelijk zwijgt de bouwknecht en hij tuurt door de nu weer minder wordende regen over het erf. Kijk eens naar die kanttrui, zegt hij en wijst met zijn vinger naar een zeker punt. O, gelukkig, roept de vrouw. Ik zie de driejarige Mary door het water draven. De boer heeft dus zeker de stallen opengezet, zodat de dieren nog de kans hebben om zich te redden. De bouwknecht schudt achter zijn hoofd. Het zal de arme dieren niets baten, al lopen ze nu allemaal over het erf. Verdrinken moeten ze toch, dat heeft de boer ook wel begrepen, anders zou hij wellicht pogingen hebben gedaan om zijn koeien uit de laagliggende stal te drijven. Hoewel dat voor een man alleen zwaar werk is, omdat de dieren bang zijn en de warme stal niet uit willen. Nee, Trui, het valt me zwaar om te zeggen, maar Willem van Guilen heeft zijn ondergang voor een groot deel aan zichzelf te danken. Toen ik hem gisteren de boodschap van Frank Lindorp overbracht, was er nog tijd genoeg geweest om niet alleen de vrouwen, maar ook het vee van de Guilerhof in veiligheid te brengen. Toen was immers al het volk nog op de hoeve en de wegen naar hoger gelegen plaatsen nog begaanbaar. Hij is gewaarschuwd, maar zijn dwaze haat tegen Frank was sterker dan de zorg voor haven en goed. Nu hoor ik het loeien van de koeien niet meer, Gerrit, merkt Trui even later op, en luisterend keert ze het oor in de richting van de stal. Geen ander geluid dan het huilen van de stormwind door de krakende takken van de notenbomen wordt achtergehoord. Ze zijn allemaal verdronken, antwoordt de bouwknecht, en huiverend wendt de vrouw zich af. Zo zitten de beide mensen een tijd lang bij elkaar, elk van hen verzonken in eigen gedachten. Maar lang kan dat niet duren. Aan de schuilplaats moet nog gewerkt worden om die voor langer verblijf geschikt te maken. In het midden begint Gravels het hooi weg te trekken, zodat er een kuil ontstaat, terwijl het uitgeplukte hooi moet dienen om de windzijde op te hogen, waardoor de beide vluchtelingen tegen tocht beveiligd worden. Als dat klaar is, bindt hij de geiten met een touw vast aan de palen van de kap, om naar beneden tuimelen te voorkomen. Eindelijk is Gerrit met alles klaar, wat gedaan kon worden om het verblijf op de hooiberg zo draaglijk mogelijk te maken. En hoewel hij veel bezorgder is dan hij zijn vrouw laat blijken, is er toch een gevoel van dankbaarheid in zijn hart, als hij bedenkt hoe God tot nu toe in alles geholpen heeft. Het water stijgt inmiddels verbazend snel en de driejarige Mary, die straks nog zo fors en moedig door het opspattende water draafde, staat nu vlak onder aan de voet van de hooiberg en snuift met angstige ogen en steil opstaande oren de lucht op. Het water komt het arme dier al bijna tot aan de borst. als Trui zich oprecht uit de kuil, wijs naar het paard en zegt: kijk toch eens, hoe ontzettend het water nu stijgt. De merrie zal straks nog moeten zwemmen, of ze wil of niet. Of denk je dat het niet veel hoger meer zal komen? Somber schudde Bouwknecht zijn hoofd, terwijl hij antwoordt: het water zal, vrees ik, nog veel hoger komen, Trui. Als ik me niet heel erg verges, is de Zwarte Dijk doorgebroken. En ook de Zomerdijk bij de Weertshoogte moet zijn bezweken. Trui vraagt niet verder, maar staart, zover haar blikken reiken, over de onstuimige vloed, waarop tal van vreemde voorwerpen beginnen rond te drijven. Planken, balken, hekken, tonnen, emmers en ander van de boeren plaatsen afkomstig houtwerk dobberen rond op het wild golvende water. Het zijn onbedrieglijke bewijzen dat in de buurt van de doorbraak de arbeiderswoningen en de hutten van de dagloners al door de wilde vloed zijn verzwolgen. Ga weer in de kuil zitten, Trui, zegt Gravels. Dan bespaar je het gezicht van de ellende die ons omringt, en je hebt niets te lijden van de kou. Maar zijn vrouw wil niet. Nee, Gerrit, ik blijf liever bij jou. Tegelijkertijd dringt ze zich dicht tegen hem aan, hoewel ze huivert van angst bij de aanblik van het stijgende vloed. Kan ze er toch de ogen niet van afhouden? Op één punt blijven de blikken van de twee mensen op de hooiberg telkens rusten, namelijk op hun huisje, waarin ze zoveel jaren gelukkig hebben doorgebracht en dat nu aan de vernietiging is prijsgegeven. De door de stormwind voortgezweepte golven hebben al een gedeelte van de lemen zijwand ingedrukt en het dak helt naar die kant sterk over. Duidelijk zien Gravels aan zijn vrouw hoe enkele keppen, door in de zwiepende vlierstruiken te fladderen, zich proberen te redden. Nog maar een ogenblik blijft het huisje stand houden. De lemen muren kunnen het geweld van de storm en golfslag niet langer weerstand bieden. Dan stort het in elkaar. In een opstuivende, schuimende watermassa verdwijnt voor een ogenblik alles. Maar een minuut later drijft er op het water, dat van het erf van de Guilerhof bedekt, veel van het huisraad uit het huisje van Gerrit Gravels. Snikkend verbergt Trui haar gezicht in de handen, en ook haar man voelt zijn ogen vochtig worden. Gerrit, o Gerrit, jammert ze, ik geloof nooit dat het met ons goed zal aflopen. Ik ben zo bang. Wees nu rustig, Trui, bemoedigt Gravels haar, en hij slaat zijn sterke rechterarm beschermend om haar heen. Als het in Gods raad besloten is dat we het leven eraf brengen, dan vinden wij immers wel weer een huis en werk en brood. Ik ben er vast van overtuigd. En heeft God iets anders over ons besloten? We zijn veilig in zijn hand. Nog dood, nog iets anders kan ons scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus ons deel is. Laten we God aanroepen in de nood en tegelijkertijd doen wat we kunnen, had Hanneke tegen haar ouders gezegd, die beiden erg overstuur waren. Met bevende handen had Willem van Guilen zijn natte kleren uitgetrokken en met drooggoed verwisseld. De handen uitsteken, dat had ik gisteren moeten doen, dreunt het in de hersenen van de boer. Gisteren, toen Gerrit waarschuwde en mijn volk nog hier was. Te laat, steunt hij. En hij stopt zijn oren dicht om het klagend geloei niet te horen. Dat opklinkt uit de stal waar zijn vee worstelt met de dood. Hanneke is naar boven gegaan, naar de zolder. Ze wil door het dakraam kijken of Gravels aan zijn vrouw al op de hooiberg zitten. Maar ze heeft nauwelijks de zolder bereikt of haar moeder gilt onderaan de trap. Het water stroomt binnen. Kom gauw naar beneden, Hanneke. Als het meisje de trap afsnelt, ziet ze hoe het vuilbruine water met kracht zich een weg baant onder de voordeur door, vandaar bijna op hetzelfde ogenblik door de gang de aanmerkelijk lager liggende huiskamer binnenstroomt. We moeten naar zolder, moeder, zegt het meisje. De boerin, die met angstige blikken naar het modderige water kijkt, dat met kleine golfjes voorwaarts dringt de gang in, wil gelijk naar boven snellen. De boer, die in zijn hemdsmouwen en met een lakenwambuis in de hand uit de zijkamer komt stormen, kijkt schuw naar de binnendringende vloed. En ook hij zet een voet op de trap. Moeten we geen eten meenemen naar boven? Roept Hanneke. God alleen weet hoe lang we misschien zullen moeten wachten voor men ons te hulp komt. O, kind, we kunnen nu immers niet meer in het benedenhuis komen. Alles staat daar al onder water. We kunnen niets meer bereiken. Zo schreeuwde boerin en in waanzinnige angst voor het water dat haar huis binnenstroopt, grijpt ze Hanneke bij de arm en trekt haar mee de trap op naar de zolder. Een boer van Guilen? Het is alsof zijn veerkracht helemaal verlamd is. En als een gloeiende priem boort zich onophoudelijk de gedachte in zijn hersens dat zijn welvaart verdwijnt in de wilde stormvloed die zijn vaderlijk erf verwoest. In alle andere omstandigheden was Willem van Guilen de man die op Guilerhof steeds het oppergezag in handen had en die niemand naast zich duldde. Hij was gewend om onbeperkt te heersen over mens en dier op de hoeve. Had hij dat gisteren nog niet getoond, ten opzichte van zijn oude, trouwe bouwknecht, die hij aandurfde een eigen wil te hebben op de Guilerhof? Buiten raast, maar donderend geweld, de stormwind, en uit de stal klinkt nog eenmaal het zware, angstaanjagende gebrul van de prachtige fokhengst, waarvoor Bart Woensel van Hoornlust al herhaaldelijk een hoge prijs had geboden. Willoos, als een kind, strompelde de boer de trap op, achter zijn vrouw en dochter aan. Als hij op de zolder staat, huivert hij van de koude luchtstroom die door het steeds groter wordende gat in het rieten dak een weg naar binnen vindt. O Hanneke, we zullen hier omkomen van honger en kou, want straks wordt het hele dak nog boven ons weggerukt en zitten we onder de blote hemel. Zo jammert de boerin. En als Hanneke een arm om haar heen slaat en haar troostend zegt, stil maar, moeder, kom hier in deze hoek. Daar hebben we geen last van de tocht en misschien vinden we nog wel iets om ons tegen de kou te beschutten. Treft het de boer als een zweepslag dat zijn zwakke vrouw hulp en troost zoekt in haar ellende bij hun dochter. En hij voelt zich zo verlaten en alleen, alsof hij een vreemde is voor de twee mensen, die hij toch op zijn eigen wijze lief heeft, maar die hij, dat voelt hij nu, met vlijmende smart, door zijn hoogmoedige hardheid, van zich had afgestoten. Zonder een woord te spreken loopt de boer de trap eraf. Maar als hij op een drietal treden naar beneden is, blijft hij aarzelend staan. In de gang zou het water hem tot de knieën reiken. En de boer gaf zijn voornemen om in Hanneke's slaapkamertje een paar dekens te halen op. Een onoverwinnelijke vrees voor het stijgende water drijft hem terug naar boven. Hanneke heeft inmiddels het dakvenster geopend en kijkt naar buiten, waar ze tot haar grote blijdschap meteen Gerrit Gravels en zijn vrouw op de hooiberg ziet. De hooiberg is niet verder dan een vijftal meters van het dakraam verwijderd en bereikt ongeveer dezelfde hoogte, zodat men met enige verheffing van stem zich wederwijds verstaanbaar kan maken. Trui! Trui! Roept Hanneke. Hoe ter wereld ben je zo boven op de hooiberg gekomen, met twee geiten en Turk? Gerrit heeft ons alle drie de ladder opgesjort, en hier zijn we voor het ogenblik nog veilig. Maar hoe is het met jullie? Voordat Hanneke iets zeggen kan, dringt de boerin zich naast haar dochter in de opening van het dakraam. We zitten op zolder, Gerrit, roept ze, en wanhopig voegt ze eraan toe. Er is een groot gat aan de achterkant in het dak geslagen en we bibberen van kou. Al ons vee is verdronken. En als de vloed nog hoger stijgt, is ook de oogst in de schuur verloren. O Gerrit, ik wou dat we maar bij elkaar waren, dan zou ik zo bang niet zijn. Maar je hebt er toch zeker wel voor gezorgd, voor dekens en eten en drinken, roept de bouwknecht terug. En als Hanneke antwoordt dat de vloed hen had overvallen en dat ze geen deken bij zich hebben en geen kruimelbrood, slaat de bouwknecht van verbazing de grote handen in elkaar en zegt tegen zijn vrouw: Trui, er moet iets met de boer gebeurd zijn, dat hem zijn gewone geestkracht heeft gebroken of verlamd. Anders zou hij wel gezorgd hebben dat hij op alles voorbereid was. Maar hoe dan ook, we moeten hen helpen. We hebben dekens en ook nog mondvoorraad meegenomen uit ons huisje. En ik zie, geloof ik, wel kans om jullie te helpen. In het hooi heb ik een kuil gegraven en daar kunnen wij met Gods hulp beschutting genoeg vinden voor de kou. Boer Willem moet me achterhelpen, als hij kan en als hij wil. Tijdens dit korte gesprek had Willem van Guilen achter zijn vrouw en dochter gestaan en geen woord van wat er gesproken werd is hem ontgaan. Het hart bonst hem in de keel als hij hoort hoe Gerrit Gravels, hoewel hij hem zo schandelijk onrecht had aangedaan, meteen bereid is te helpen, zoveel hij kan en af te staan van zijne wat nu voor henzelf van zoveel waarde is. Maar nu is ook zijn trots gebroken. En het is alsof daarmee zijn veerkracht opnieuw terugkeert. Op forse toon zegt hij: Ga eens opzij, vrouw, en laat mij met hem praten, nu het nog kan. De boer buigt zich uit het dakraam en ziet dan tegenover zich op de hooiberg Gravels aan zijn vrouw, vlak onder het overhangende rieten dak. Bleek en afgetrokken ziet de boer eruit, maar zijn stem klinkt vast en helder en is boven het loeien van de wind voor de beide mensen op de hooiberg duidelijk verstaanbaar. Gerrit, roept hij, ik heb je slecht behandeld en nu zou ik wel kunnen zeggen, laat het vergeven en vergeten zijn wat gisteren door mij gezegd is. Maar tussen gisteren en vandaag ligt voor mij als het ware een eeuwigheid. Gisteren was ik een rijke boer En als ik het leven ervan afbreng, ben ik morgen even arm als jij, Gerrit. Heel mijn leven, de haven, is verdronken omdat ik mij door mijn vervloekte hoogmoed niet wilde laten waarschuwen. En plotseling breekt de boer af. Een heftige beweging in het water. Onderaan de voet van de hooiberg trekt zijn aandacht. En zijn ogen staren strak naar beneden. Het is de driejarige Mary, die door het stijgende vloed gedwongen tot zwemmen, wanhopige en vruchteloze pogingen doet om ergens grond onder de poten te krijgen. Als het dier tot op de hoek van de wagenkeet gezwommen is en daar de volle kracht van wind en stroom voelt, keert het terug naar de hooiberg. Maar zijn krachten zijn uitgeput. Nog eenmaal heft de kop met de lange fladderende manen omhoog boven het water uit, om dan weg te zinken in de donkere, modderige vloed. Nog liever zag ik hem kopje ondergaan dan hem voor die prijs te geven, had Van Guilen gisteren tegen Bart Woensel gezegd. En nu gaat zijn kostbaar paard voor zijn ogen kopje onder. Huiverend staart de boer naar de plek waar de merrie zonk. Dan mompelt hij met bevende lippen: God is rechtvaardig. Ook Gravels en zijn vrouw zagen wat er met het ongelukkige paard gebeurde. En de bouwknecht voelt diep medelijden met de man die zo zwaar getroffen wordt in datgene wat zijn trots en zijn glorie was. Wat gisteren gezegd is, boer Willem, kan ik best vergeven en vergeten. En wat nu gebeurt, is Gods hand die niemand kan keren. We moeten echter het doen wat we kunnen doen om met Gods hulp ons leven te redden. De eenvoudige, edele woord brengt voor een ogenblik een kleine straal van licht in het wanhopige gemoed van de boer. Boer Willem, vervolgde Bouwknecht, er ligt aan de andere kant van de grote schuur een lange vlaggenstok op de zolder. Ik heb hem er zelf opgeborgen. Als die door het venster wordt gestoken, kunt u er ons hiermee bereiken, en ik zal eraan vastbinden wat ik missen kan, waarna je de stok weer kunt binnenhalen. Terwijl de bouwknecht nog sprak, was Hanneke al naar de donkere hoek van de zolder gelopen, en als de boer zich terugtrekt uit het dakvenster om naar de vlaggenstok te gaan zoeken, komt Hanneke er al mee aandragen. Onmiddellijk schuift de boer de lange, sterke stok waaraan zo vaak de oranje vlag gewapperd had in betere tijden naar buiten. Het kost de boer veel krachtinspanning om de zware stok zo ver door het venster te schuiven dat de bouwknecht die grijpen kan. Maar het lukt en Gravels trekt de stok op de hooiberg, waar hij met behulp van zijn vrouw een wollen deken waarin een groot tarwebrood is geborgen stevig aan het einde van de vlaggenstok bent. Daarna lukt het de sterke man om de nu veel zwaardere stok weer terug te steken naar het dakvenster van de hoeve. Driemaal gaat de stok heen en weer tussen de hooiberg en het venster van de hoeve. En dan is men op de zolder in het bezit van brood, een kruik geitenmelk en drie wollen dekens. Slechts één deken hebben Gravels aan zijn vrouw voor zichzelf gehouden. Ze menen dat ze daarmee wel volstaan kunnen als ze zich diep in het hooi graven. Ik zal het je nooit kunnen lonen, wat jij nu voor mij doet, Gerrit. Maar als we hier levend uitkomen en de Guilerhof blijft overeind staan, dan hoop ik in staat te zijn om nog op de een of andere manier mijn dankbaarheid te tonen. Zichtbaar is de boer aangedaan als hij deze woorden naar de hooiberg roept. Nu hij uit Gravels eigen mond gehoord heeft dat deze hem van harte vergeeft, wat hij in trotse hoogmoed tegen de eenvoudige, trouwe knecht misdreven had, komt weer er een straal van hoop in zijn hart, om uit de puinhoop van zijn welvaart misschien nog een en ander te kunnen redden. De bouwknecht wil echter daarvan niets horen en roept terug: een stuk brood, een dronk melk en een paar dekens komen jullie goed van pas en wij kunnen ze best missen. Daarover praten we niet verder, maar wat we wel moeten doen is proberen de aandacht te trekken van mogelijke redders, die zich misschien op het wilde water zullen wagen om in nood verkerende mensen te redden. Het lijkt me best om de vlaggenstok door het gat in het dak te steken en er van boven een stuk kleren of een lap aan vast te binden. Dat trekt van verre al de aandacht. Zou het gevaar werkelijk zo groot zijn dat Gravels de noodvlag wil uitsteken, zoals een schepbreukeling op een ontredderd vaartuig? Eigenlijk vertrouwt boer Willem er nog steeds op dat zijn sterk huis het geweld van storm en vloed wel zal verduren. En als het water wat zakt en de storm bedaart, zal men van buitenaf wel levensmiddelen en andere benodigdheden aanvoeren. Een ogenblik had het werkelijk geschenen alsof de storm wat bedaarde. Maar nu verheft de wind zich met verdubbelde kracht. En met donderend geweld beukt onafgebroken de watermassa op de achterkant van de hoeve. De muren schudden en de lange, van leem gebouwde stal die tegen de hoeve was aangebouwd, kan aan de ontzettende druk niet langer weerstand bieden. Willem van Guilen trekt het dakraam dicht en snelt naar het raam aan de andere kant van de zolder. Wang een vreselijk gekraak dat uitklinkt boven het loeien van de storm maakt hem duidelijk dat een gedeelte van de stal bezwijkt. Met één ruk trekt hij het dakraam open en buigt zich met zijn bovenlichaam zo ver mogelijk naar buiten om te zien wat er gebeurd is. De boer klappertandert, alsof een hevige koorts door hem heen jaagt, aan zijn knieën knikken. Zo hevig grijpt de aanblik van de ramp, die zijn bezetting teistert hem aan. Hij kan geen antwoord geven op de angstige vraag van de boerin. De stal, die over zijn volle lengte aan de grote schuur aan een voorgedeelte ook nog aan het woonhuis vastgebouwd was, is helemaal ingestort en weggeslagen. Het water had de voet van de zware, maar slechts lemen muur doorweekt. En de schuimende golven, die door de noordwestenstorm met razende kracht worden voortgedreven, beuken met onweerstaanbaar geweld de hele achterwand in. Een vreselijk schouwspel is het voor de ongelukkige boer van de Guilerhof. Te midden van planken, daksparren, riet, hooi, stro, stalemmers en allerlei gereedschap ziet de boer zijn dode beesten drijven. Ook Hanneke steekt haar hoofd door het raam en als ze de blik naar buiten werpt en de verwoesting ziet die storm en vloed al hebben aangericht, springen tranen in haar ogen. Snel veegt ze achteraf en kijkt haar vader aan. In haar hart is geen spoor meer van verbittering tegen de man die zo hard en wreed haar liefde voor Frank Lindorp wil onderdrukken. Ze weet wel dat hij haar op zijn eigen manier lief heeft En nu ze hem in het bleke gezicht aankijkt en merkt hoe zijn lippen trillen en zijn knieën knikken, legt ze haar hand op zijn arm en zegt met trillende stem: "Het is wel erg, vader, maar als met Gods hulp ons leven gespaard blijft, hoeven we toch niet te wanhopen? Er zullen er ongetwijfeld meer zijn zoals wij, die niets hebben kunnen redden. De vloed heeft immers de meeste mensen overvallen." Een ogenblik kruisen de blikken van vader en dochter elkaar. En Hanneke voelt haar hart ineen krimpen van medelijden, als ze niets dan donkere wanhoop leest in zijn blik. "Och vader," zegt ze, "wat ons nu overkomt, wordt ons toch door geen mensen aangedaan? Blijf daarom niet op de verwoesting van ons huis en erf staren. In wanhoop en vertwijfeling, kijk omhoog, vader, slechts vandaar kan onze hulp komen." Het schijnt even alsof een mildere trek het strakke gezicht van de boer ontspant. Maar dan schudt hij moedeloos zijn hoofd en mompelt: "God is rechtvaardig." Dank u wel voor uw aandacht.